Als we het hebben over een puberbrein, dan denk ik dat we moeten beseffen dat plannen en zelfredzaamheid en nadenken over de toekomst en zo verder, dat dat haak staat op hoe een puberbrein echt werkt. Daar gebeurt zoveel in dat hoofd en in dat lijf. Dat vraagt al zoveel energie en zoveel processen, dat alles wat niet nu is, is niet belangrijk.
Ik heb geen zin in school. Aan de ontbijttafel horen we het allemaal wel eens. Maar wat als de signalen serieuzer worden? Hoe kunnen we deze opmerken en hoe gaan we daar het best mee om? De Gezinsbond ging op zoek naar antwoorden. Tijdens onze zoektocht gingen we langs bij ouders en scholen. We spraken met leerlingen, leerkrachten en CLB-medewerkers over hoe we samen schooluitval kunnen voorkomen. Ik ben Nadine en samen met Mieke maak ik voor de Gezinsbond de podcast Schoolse Motivatie. Aflevering 1 – Succeservaringen. Deze aflevering gaat over op de juiste plek zitten, doen wat je graag doet en de rol van ouders. De eerste stop in onze zoektocht is het Atheneum van Boom. Met 8 jongeren van de 3e graad maken we een kring in een klaslokaal.
Of een cirkel maken.
We gaan een cirkel maken.
Ze vertellen over hoe ze gemotiveerd blijven om naar school te gaan.
Wat motiveert jou? Of wat zorgt dat jij toch 's ochtends je bed uitkomt?
Mijn moeder. Ze maakt mij wakker. Ze zorgt voor mij. Ze is altijd goed met mij. Ze is rustig met mij. Als ik haar een plezier doe en haar blij maak om naar school te komen, dan kan ik daar geen nee op zeggen. Of heb ik niet eens het recht om daar nee op te zeggen. Dus, ja.
Mijn ouders motiveren mij vooral. Ik ga dat zelf sneller vergeten. En als ik dat dan er wat meer achter zit, dan ga ik er ook meer mijn best voor doen en ook minder vaak een taak vergeten.
Mijn moeder, zij heeft mij geholpen. Zij zei van, oké, als je geen motivatie hebt, moet je echt wel zoeken wat jou wel motivatie geeft. En ik zag het ook eigenlijk al aan een punt van mij, dat ik geen goed punt had en dat vond ik niet leuk. Dat gaf mij wel motivatie om meer te doen, om beter te zijn.
Ik haal mijn motivatie eigenlijk uit de motivatie die mijn mama geeft aan mij. Daarvan krijg ik motivatie om zelf de dingen te bereiken die zij bereikt of die ik later zelf wil bereiken. Dus ja, ik denk dat mijn mama daar wel een hele grote steun in is.
Zo zie je maar, ook in het leven van tieners blijven wij als ouder een belangrijke rol spelen. De Gezinsbond ondersteunt de ouders hierin. Daarom staat de stem van de ouders centraal in deze podcast. We praten over het belang van een goede communicatie tussen ouder, kind en school. En we geven ook steeds concrete tips mee. De juf die ons in contact bracht met de jongeren die je net hoorde, is Els van Steen. Zij werkt al 17 jaar op het Atheneum van Boom en ging hier ook zelf naar school.
Ja, ik heb hier zelf ook gezeten.
Een groot deel van de school ziet er nog altijd hetzelfde uit als toen. Lange gangen en bruine tegels op de vloer.
Daar hebben we wel een stuk modern. Maar is...
Ja.
Het is heel mooi.
Dus ik ben Els van Steen. Ik geef Nederlands op deze school. Met en voor jongeren bezig zijn. Dat is wel mijn drive, ja.
En hoe kan je zien dat jongeren het wat moeilijk hebben met school?
Goh, je hebt daar verschillende uitingen van, hè. Meest duidelijk is natuurlijk, te laat komen is heel vaak een signaal van oei, dat gaat hier wat moeilijker. Het feit dat ze niet uit hun bed geraken of moeilijker uit hun bed geraken. We hebben het juist ook gehoord, de mama's en de papa's kunnen een heel belangrijke rol spelen. Maar op een bepaalde leeftijd ja, zijn de mama's en de papa's vaak ook al gaan werken als ze wat later zijn. Als ze dan te laat aankomen, dus te laat komen, is echt al wel een signaal van oei. Dat kan inderdaad zijn dat dat gewoon een puber is dat ook werkt en gewoon uit zijn bed geraakt enzovoort. Maar vaak is dat gewoon ook ja, de motivator om op te staan. Ontbreekt daar op dat moment. Gedrag in de klas, dat kan zowat tegendraadsgedrag wel gaan resulteren, omdat ze het gevoel hebben niet op hun plaats te zitten. Dus ja, ze moeten dat wel ergens uiten en dan kan dat wat tegendraadsgedrag zijn. En het stukje, ja, je hebt ook wel de profiel dan die gewoon hun hoofd op de bank leggen en ja, gewoon niet meer meewerken. Hè. Dus dat zijn echt wel signalen die je daar kan opvangen.
En als jullie dat dan opmerken, wat doen jullie dan? Wat zijn zo de stappen die jullie dan zetten?
Elke klasgroep heeft 1 of 2 klastitularissen. Wij hebben niet veel leerlingen, maar we proberen die wel mee met twee meestal volledig te omringen. Dat we bijvoorbeeld zeggen van oké, daar focussen we ons echt wel op. Dan is eerst, ja, de vakleerkracht signaliseert dat heel vaak. Dan gaat dat naar de klastitularis. En klastitularis gaat dan eerst in gesprek gaan met de leerling zelf. Van kijk, we hebben dat opgevangen of we hebben dat gezien. Hè. Hoe komt dat? Waarom ben je moe? Waarom lig je met je hoofd op? Eerst het gesprek met de leerling zelf. Als wij merken dat een probleem consistent is, contacteren wij sowieso de ouders. Maar eerst de leerling. En wij contacteren ook nooit de ouders zonder dat een leerling dat weet. Dus echt altijd wel... Wij gaan hen niet laten beslissen wat we gaan doen, maar we gaan hen wel altijd betrekken bij elke stap dat we nemen.
Els ziet de leerkracht als een essentieel puzzelstuk in het opvangen van die eerste signalen van demotivatie. Maar ook de ouders zijn voor de school een belangrijke partner. We kunnen echt niet alleen die verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf leggen.
Wij moeten beseffen dat wij met jongeren bezig zijn die heel graag heel groot zouden willen zijn, maar ons wel nog heel hard nodig hebben ook. Wij verwachten daar heel veel van. Hè. Ze worden groter en ze willen zelfstandig zijn en ze kunnen wel van alles. Maar dat we ook wel moeten beseffen dat die puberbreinen nog niet helemaal daar zijn om dat allemaal te organiseren. Dus als ouder ook wel... Ja, samen aan tafel zitten als evenwaardige partners, maar ook wel de verantwoordelijkheid op een bepaald moment bij de juiste mensen ook leggen. En dat is, de school moet absoluut heel veel verantwoordelijkheid opnemen, maar de ouders moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen en ook in gesprek gaan met hun kind. En de leerling zelf moet ook op een bepaald moment zijn verantwoordelijkheid opnemen. Dus, maar als je gewoon kan beseffen dat wij eigenlijk allemaal hetzelfde doel hebben. Eigenlijk is ons doel zowel van... ouder als schoolteam, als van leerling zelf, is het doel diploma secundair onderwijs en liefst ook op dat moment je goed voelen in je weg daarnaartoe. Als je altijd dat kan centraal zetten, dat het doel gemeenschappelijk is en dat de visie misschien anders is, maar het doel wel gemeenschappelijk en dat je kan blijven communiceren en je verantwoordelijkheid opnemen, dan denk je dat je er wel geraakt.
Dat betekent niet altijd een leerling kost wat kost op school houden en er doorslepen. Soms is het beter om andere keuzes te maken.
En wij proberen ook echt elke leerling oprecht op zijn plaats te krijgen. Als een leerling echt aangeeft van... Of wij merken van, die zit hier echt niet op zijn plaats. Het is echt een marteling om hier 32 tot 34 uur per week te moeten zijn in lessen dat hem niet interesseren, in een schoolomgeving soms misschien dat hem ook niet past. Dan is het wel het moment om kordaat te zijn, uiteraard beschikbaar te blijven constant en mee te begeleiden, maar te zeggen van kijk, dit is geen richting voor jou. Maar echt actief mee op zoek te gaan, wat is dat wel een richting voor jou? Mm-hmm. En mee, ja, het is een doolhof van studierichtingen en zo verder. Maar probeer om mee dat kluwen te ontwarren en echt zo van te kijken van oké, waar voelt u wel goed? Dat doet u wel graag. Waar gaat u wel kunnen floreren ook? Want succeservaringen opdoen daar. Uiteindelijk constant gaan zoeken van waar kan die leerling... meer succeservaring opdoen. Want telkens opnieuw dat tekstel op je neus krijgen, die slechte punten binnenkrijgen, dat is echt zo frustrerend.
Telkens het deksel op je neus krijgen. School als marteling. Het overkwam de zoon van een papa die we bezochten in Gent. Hij vertelt hoe ze samen op zoek gingen naar een plek waar zijn zoon terug zichzelf kon zijn.
Ik ben papa van een zoon van 14 die aardig aan het puberen is ondertussen en die er een paar moeizamere jaren heeft op zitten. Voor mij is er een duidelijke breuklijn ontstaan ten tijde van heel die pandemie, van die COVID-pandemie. Omdat je toen, er moesten drastische maatregelen genomen worden, uiteraard. En een van die maatregelen was dat die gastjes in de lagere school plots in een lockdown zaten. Hij heeft dat zelf achteraf ook met zoveel woorden benoemd. Gezegd van ja, goh, ik had eigenlijk het gevoel dat het een beetje vakantie was. Het was ook niet zo evident. Hij kwam toch wel fel in opstand. Die weerstand voor wiskunde was ook heel groot. Dus ik denk dat daar, ja, dat is toch een soort momentje geweest dat er iets gebroken is. Ik zeg, op dat moment is er iets gebroken, maar dat is in retrospect. Op het moment zelf besef je dat eigenlijk niet. Achteraf denk je, daar is eigenlijk... een verandering geweest die hij niet helemaal te boven is gekomen.
Daarnaast waren er problemen met wiskunde.
Dat was verrassend en niet verrassend. Dat was voor die nooit echt een issue geweest. Maar hij voelde weerstand voor wiskunde. Hij deed het niet graag en die cijfers gingen stelselmatig achteruit. Was dat een teken aan de wand? Ik weet het niet.
Alle hulp werd ingeschakeld. Bijles, extra hulp door een zorgjuf en een logopedist op school.
Hij heeft dat traject van de lagere school eigenlijk redelijk probleemloos kunnen rijden. En op een zeker moment zijn wij in Gent komen wonen. Dat was het moment waarop hij aan het eerste leerjaar moest beginnen. Waar het eigenlijk wel beloftevol begon en hij heel goede punten scoorde voor alle vakken. Ja, hij kwam dan in een richting terecht die toch achteraf bekeken niet zo zijn ding was, een moderne talen. En dan merkten we wel dat hij meer en meer begon te sukkelen. Dat hij ook makkelijk dingen vergat. Dus hij kwam al eens thuis met een nota. Huiswerk niet gemaakt, dit vergeten, zus en zo niet gedaan. En dus ook niet meer bang zijn op den duur van, wat gaat de leerkracht daarvan zeggen? Ga ik een nota hebben of niet? I don't care. Als dat gebeurt met iemand die 12, 13 is, dan weet je wel, bij mij op die leeftijd maakte dat toch wel indruk. Als ik er mijn voeten aan veegde en daar kwam reactie op. Dus dat merkte je heel fel.
Het was trekken en sleuren en dan nog lukte het niet. De frustraties liepen hoog op.
Ik heb zo vaak aangeboden om naast hem aan tafel te gaan zitten en hem te helpen met zijn huiswerk. Werkte alleen maar averechts, wilde hij niet. Maar achteraf bekeken, ook toen al waarschijnlijk, uit een soort faalangst. Omdat hij niet wilde laten zien hoe moeilijk hij het vond, hoe verrassend hij het vond. En ook vanuit een koppigheid, ik kan het wel alleen. Maar dat waren allemaal, dat zijn allemaal kleinere signalen waarvan je achteraf zegt, ah ja, eigenlijk waren dat toen ook al tekenen aan de wand. Je hoopt heel erg natuurlijk dat dat niet zo, dat dat, het zal wel voorbij gaan, het is tijdelijk. Ça passe, maar het passeert niet. Er zijn sommige dingen of sommige momenten of punten waarop je belandt dat je weet van, ja nee, hier is iets structurelers aan de hand. Hier is een soort structurele schoolmoeheid en daar gaan we iets moeten mee doen.
Zo klopte aan bij het CLB voor ondersteuning en samen met hen gingen ze in overleg met de school.
Ja, uit dat overleg is gekomen dat we onze zoon een CEA-test zouden geven, omdat hij op basis van alle testen meer dan verstandig genoeg bleek om een doorstroomrichting te doen.
Een CEA-test krijg je als je niet geslaagd bent en je jouw jaar moet overdoen.
En we wilden vermijden dat hij toen al zou geremedieerd worden naar een B-stroom. Achteraf bekeken, maar dat is ook weer achteraf makkelijk gezegd. Is dat misschien niet de beste beslissing geweest? Ik weet het niet. Hij is in ieder geval opnieuw weer begonnen in een A-stroom, in een andere richting en een andere school. Veel praktijkgerichter al, maar wel een doorstroomrichting. En ook daar is hij vastgelopen. En dan, ja, zaten we een beetje met de handen in het haar. Hij had een aantal klassiekere colleges gedaan. Toen zijn we gaan samenzitten en dachten we van, misschien moeten we het wel eens op een andere manier zoeken. En hier in Gent is een hele goede Steinerschool en een hele goede Frenneschool. We hebben die allebei bezocht. En hij was toen het meest gewonnen voor die Steinerschool. En daar merkte ze wel heel snel van, die jongen is zo niet gelukkig. En dan hulde aan de Steinerschool, want dat zijn eigenlijk de eerste mensen die gezegd hebben, jongens, we moeten hier eens kijken wat we gaan doen met jullie zoon. Want dit gaat niet goed aflopen. Die zit niet op zijn plaats. Dit is niet wat hij graag doet. Maar wij horen in de klasraad van de praktijkleerkrachten, krijgen we een heel ander geluid. Daar is de echo die we horen. Niemand in die klas doet zo actief mee. Die heeft handen aan zijn lijf. Die moet bezig zijn. Die moet actief kunnen zijn. Daar is toen de suggestie gekomen van, kunnen we niet kijken naar een soort time-out? Waarbij we, de school, wij verbinden naar ons toe om hem te laten doorgaan op het einde van het jaar. Het zal met een remediering zijn, het zal naar een B-stroom zijn. En hij kan ondertussen daarbuiten iets gaan doen, waardoor hij weer succeservaring opdoet. En dat vind ik zo cruciaal. De klastitularis, ik ga het nooit vergeten, die tegen mama en mij zei tijdens de videocall, jullie zoon heeft dringend een succeservaring nodig, want die hoort alleen maar dat hij niet goed bezig is, dat hij niet genoeg werkt, zijn punten gaan achteruit. Daardoor heeft hij ook faalangst ontwikkeld, waardoor hij op voorhand al mijdingsgedrag heeft en dingen niet meer gaat doen en nog slechtere punten krijgt. Dat is een vicieuze cirkel. Ja. We moeten dat doorbreken. En ons voorstel zou zijn, we hebben een aantal opties. Er is een kinderboerderij, er is een opvangcentrum voor dieren waar we mee samenwerken. En we hebben dan zoiets gevonden in de rand van Gent, een opvangcentrum voor in beslag genomen dieren. We zijn daar naartoe gegaan. Onze zoon is daar begonnen. Het is van de paasvakantie tot half juli. Is hij daar elke dag van de week geweest. Is hij daar heel vaak nog in het weekend bijkomend gaan helpen. Die heeft weken gehad van 7 op 7. met de glimlach. En dat is echt waar. Dat is zo'n gamechanger geweest. En dat heeft, denk ik, een stukje de focus van het zelf weggehaald, maar ook van de focus op, ik ben alleen maar aan het falen. Bovenop de feedback van keiharde werker.
Hun zoon kreeg de succeservaringen die hij zo nodig had. En dat niet alleen.
Hij is daar de richting op het spoor gekomen waar hij nu, hij gaat nu opnieuw naar school, in een land- en tuinbouwrichting, zit nu in die bistro. We weten uit alle mogelijke feedback en testings dat doorstroom in principe geen probleem is, maar hij wordt er niet gelukkig van. En dan moet je op zeker moment ook gewoon zeggen, we laten dat los. Dit is een individu dat straks zijn eigen weg moet maken. En die moet iets vinden wat hij graag doet en met passie doet en met goesting doet en waar hij trots en eer uit haalt. En dan is dat maar dat. It's fine. En er is gelukkig ook in overleg met de school en de hulpverlening de mogelijkheid voor hem om één dag per week, en dat zal op woensdag zijn, terug naar het paardenasiel te gaan. Of via mama is er ook een boerderij nu in de polders waar hij kan gaan helpen. Onze zoon is daar zelf op afgestapt toen hij een week aan zee doorbracht en die op het veld bezig zag. En die man was zo gecharmeerd dat een jonge snaak van 14 naar de boerenstiel kwam vragen. Dus die uitwijkmogelijkheden zijn er. En hij heeft nu wel dat perspectief van oké, ik moet door die 2B, dat is nog een stuk theorie. Maar volgend jaar kan ik helemaal naar een beroepsrichting en in die land- en tuinbouw duiken. En dat vindt hij fantastisch en hij bloeit echt open.
In een prestatiemaatschappij hebben we toch vaak het idee dat we zo hoog mogelijk moeten mikken.
Je wil natuurlijk op een of andere manier het beste voor je kind. En in onze maatschappij zit nu eenmaal ingebakken. Wat is het beste voor je kind, voor een mens? Een goed diploma en een goede job. Maar wat is een goed diploma? Daar kunnen we dus best wel wat over discussiëren, denk ik. Ja, ik ben daar nogal kritisch in ook voor onze minister van Onderwijs. Omdat die, vind ik, altijd heel erg bezig is over excelleren. En ik begrijp het, hè. We willen zoveel mogelijk kinderen meetrekken. En ze zo hoog mogelijk meetrekken. En op zich is dat goed en lovenswaardig. Maar daartegenover staat een soort stiefmoederlijkheid, vind ik, tegenover al die meer praktische, handgerichte opleidingen. Je bent je daar gewoon niet van bewust. Dat zit zo in ons om... De stap naar het middelbaar is daar. Wat ga je doen? Doorstroom natuurlijk. Ja. No-brainer, tuurlijk. We gaan toch zo hoog mogelijk mikken. Op het moment dat die klastitularis zei van mannetjes, die jongen is dringend toe aan een succeservaring. Ja, natuurlijk. Want die hoort ook alleen maar, of die voelt alleen maar, je bent slecht bezig. Je bent je boek vergeten. Je huiswerk is niet gemaakt. Je hebt maar een 6 op wiskunde. Je bent weer gebuist voor die toets van wiskunde. Je hebt maar 5,5 voor Frans. Ik bedoel, en alles duwde hem eigenlijk alleen maar verder weg van die school. Het is altijd een geluk bij een ongeluk, zeker. Want daardoor zijn we dan in die Stein terechtgekomen en hebben we een aha-erlevenis gehad. Maar dat neemt niet weg dat dat zeer ontwrichtend is geweest voor hem. Dat zijn falangst nog groter heeft gemaakt. Dat hij op den duur het gevoel had niks meer waard te zijn. Dat heeft hij ook letterlijk uitgesproken. Ik kan niks en ik ben niks waard. Op het moment dat dat gebeurt, breekt uw hart. En dan denk je, dit moet stoppen. Het is goed geweest. We gaan iets anders proberen. Dit leidt nergens heen. En met succes, want allez, ik wil wel op die positieve noot eindigen. Als we dat nu zien, ik hou nog altijd een beetje hout vast. Ik sluit niet uit dat er nog wel eens een hobbel in het parcours zal komen. Het tegendeel zou verbazen met een puber. Maar de start is goed. De time-out is goed geweest. Ik heb een kind dat weer lacht, dat weer schaterlacht, dat weer onnozele fratsen uithaalt met mij. Soms op het irritante af, maar... Die zat heel ver, hoor. Die heb ik heel lang niet gezien. En hij moppert ook nog wel eens, hè, uiteraard, want het blijft een puber. En de richting die hij nu volgt en wil volgen, maar hij heeft ze zelf mogen kiezen en heeft zelf de school mogen kiezen, is weer een college, maar daar worden we wel van meet af aan, hebben we het gevoel gehoord in zorg, worden we omringd en is er ook bereidheid om te kijken naar hoe kunnen we die jongen nu door dat tweede jaar loodsen, zodanig dat hij zo snel mogelijk zoveel mogelijk praktijkvakken kan gaan doen.
We vroegen tot slot aan deze papa wat hij andere ouders in soortgelijke situaties zou willen meegeven.
Achteraf bekeken denk ik, goh, luister toch ook gewoon naar je kind en ga zelf dat gesprek aan. Geef het de ruimte om in veiligheid te zeggen waar het mee zit. Zonder dat je meteen met argumenten afkomt van ja, maar toch dit en ja, maar toch zus en je hebt toch leuke vriendjes en een diploma is toch belangrijk. Laat dat even los. Zorg dat er een safe haven is, een veilige haven, waar die eerst en vooral kan uitspreken hoe ze zich voelen. Neem ook niet al te makkelijk aan van oh, die wil er waarschijnlijk wel de kantjes van aflopen. Pleit zelf ook schuldig op dat vlak. Want dan creëer je vanzelf al een mogelijkheid tot communiceren. Dan is die veiligheid om dat uit te spreken al minder. Want je kind denkt dan, ik word toch niet geloofd. Niemand gelooft mij. Ik denk dat je alleen maar kan proberen om in dialoog te gaan, wetende dat een kind blijft natuurlijk en dat jij de volwassene bent en dat een kind ook niet alleen keuzes kan maken op die leeftijd. Maar ik denk dat we meer rekening moeten durven houden met onze kinderen. En dat je ook en vooral niet bang moet zijn om hulp te zoeken. En dan bedoel ik echt bij een kinderpsycholoog, bij een kinderpsychiater. Niks verkeerd mee. In mijn geval een zegen geweest dat de juiste mensen op het juiste moment zijn opgedoken en dat we die stap hebben gezet. En ook richting zorgnet in de school, richting CLB. Ik heb geleerd dat er heel veel mensen zijn die tegen heel veel muren opbotsen met hun kind. En dat het blijkbaar nog altijd heel moeilijk is om daarover te praten. Waarom? Omdat we ons... Ik schaam me niet voor mijn kind. Integendeel, ik ben eigenlijk heel trots op mijn kind. Het is een andere weg. Oké, zo be it. Dan is het een andere weg. Laat uw kind dan maar zijn weg doen. Ieder zijn weg.
Bedankt voor het luisteren. Zie je ook aan jouw kind dat hij het moeilijk heeft op school? Of wil jij als ouder ook weten wat je kan doen in deze situatie? Luister dan zeker naar de volgende aflevering. Aflevering 2 van Schoolse Motivatie gaat over alle mogelijke hulpbronnen voor wanneer je kind het moeilijk heeft op school.
Je moet altijd van jezelf weten, ik ben niet oké, het gaat niet goed met mij. Je moet dan zelf kunnen uitreiken van, hey, ik heb een probleem, ik zit er niet goed mee, ik heb geen motivatie.
Maar als je beseft op een school, maar eigenlijk ook thuis, hoeveel dat wij zelf nu ook aan babbelen zijn. En babbelen, babbelen, babbelen. Vooral hè, verbaal. Dat heel veel jongeren dat niet geleerd hebben of niet kunnen. Of op een andere misschien manier wel kunnen uiten wat ze voelen of wat jullie willen weten.
Voor mij persoonlijk, ik had een goed netwerkje van vriendinnen wiens kinderen ongeveer even oud waren. En dan hoor je wel van, amai, er zijn veel struggles in verband met onderwijs. En er zijn veel kinderen die daar niet in passen. En dat ik dat ook gewoon eens buiten ons gezin kon vertellen, dat heeft mij ook wel geholpen.
Luister nu de volgende aflevering op gezinsbond.be of op je favoriete podcastkanaal.